Komend uur praat ik met Martin Koolhoven, zoon van een timmerman. En bij zoon van een timmerman denkt u inderdaad meteen aan Jezus Christus, Wim Kok en Pinocchio. En dus ook Martin Koolhoven liet zich bijna opleiden tot welzijnswerker, maar hoe het precies ging weet niemand. Ineens raakte de jongen uit Asten, Noord-Brabant, gegrepen. Nee, bezeten door de cinema. Vele pleidooien om liever iets nuttigs te gaan doen gleden van hem af als groene zeep van een ijsschots. Hele dagen bleef hij thuis films kijken of in het kijkhuis daar in Brabant. 6 Gouden Kalveren kreeg zijn laatste film, Brimstone. Vorig jaar was dat, waaronder die voor beste regisseur. Hij heeft een nieuwe televisieserie, De Kijk van Koolhoven. En daarin geeft hij de kijker een korte cursus cinema. Cinema, het klinkt meteen heel chic, maar dat is het allemaal niet. Want Koolhoven haalt de neus niet op voor bagger en verfijnde pulp. Geen gebroeders Dardenne, geen Nouvelle Vague. Bij Koolhoven gaat het over spaghetti westerns, piratenfilms en over miljoenen successen zoals Jaws. Martin Koolhoven, geboren in 1969, baarddrager, man in pak, regisseerde Brimstone, Oorlogswinter, Schnitzelparadijs en Susie Q en nog vele andere films. Martin Koolhoven, hartelijk welkom.
Nou, wat een mooie inleiding.
Ja, zoon van een timmerman. Wat voor timmerman was je vader eigenlijk en hoe lang heeft hij dat gedaan?
Hij werkte in de bouw. En hij is, toen ik al vrij jong was, is hij geswitcht. En toen werd hij, dat is eigenlijk gewoon het grootste deel van wat ik me kan herinneren, was hij niet eens timmerman, maar was hij, dat had allerlei namen, detentiebegeleider, penitentiair, inrichtingswerker, maar dat is eigenlijk gewoon cipier.
Dus gevangenbewaarder.
Juist, ja, klopt.
Hoe is dat als een gevangenbewaarder de sleutel in het slot steekt thuis? Om thuis te komen. Want het is natuurlijk toch niet vrijblijvend een sleutel in de hand van een gevangenbewaarder.
Hoe dat? Ja, dat zou je aan hem moeten vragen.
Maar hoe was dat voor jou? Of had je daar geen gevoelens bij?
Nou, ik vond het wel heel spannend. Ik weet nog wel dat ik voor het eerst. Dat ik voor het eerst naar de gevangenis ging. Dat was toen. Hoe heet het ook weer? Het Huis van Bewaring in Scheveningen was dat toen nog. Dat zijn dus allemaal boeven. Dat vond ik wel heel spannend, ja. Ja.
En die mogen er niet uit en dan moet je een beetje voor uitkijken.
Ja, dat gevoel had ik wel, ja. Ja.
Eén van die twee beroepen zelf overwogen? Dan wel timmerman, dan wel gevangenisbewaarder?
Ik heb het allebei gedaan.
Echt waar?
Ja, ik was 12 en iedereen zei dat ik allemaal naar het gymnasium en weet ik veel allemaal moest. Maar ik had daar geen zin in. Dus ik ben toen naar de LTS gegaan. Omdat ik ouders had die zeiden van als jij timmerman wil worden, dan moet je dat maar doen. Dus ik ben in eerste instantie opgeleid als timmerman. Zeg maar
LTS is nog best wel chic voor een timmerman. Dan ben je niet zomaar de eerste de beste timmerman.
Jawel hoor. Dan ben je gewoon de eerste de beste timmerman.
En, maar dan ben je wel timmerman met vakkennis.
Dat is gewoon wat je 12 in je timmerman, is dat wat je moet gaan doen. En alleen ik had daar gewoon. ik had er gewoon eigenlijk gewoon geen enkel talent voor. Dus toen ik daar klaar mee was, ging ik natuurlijk niet timmeren. En ik wist nog steeds niet wat ik ging doen. En wat ga je dan doen? Het is iets met mensen. Dus toen werd het MDGO. En dat is middelbaar dienstverlenend gezondheidsonderwijs. Agogisch werk. En dat is inrichtingswerk, zoals dat heet. Dus daar heb ik stage gelopen bij geestelijk gehandicapten en dat soort dingen allemaal. En toen op een gegeven moment, ging ik naar Sittard, ging ik naar HBO, dat was een audiovisuele opleiding. Heb ik nog een jaar in Sittard gezeten. En toen wist ik dat ik naar de Filmacademie in Amsterdam ging. En toen hoorde ik van mijn vader, die daar toen nog werkte, dat ze iemand nodig hadden voor 3 maanden. In de gevangenis. En omdat ik dus opgeleid agogisch werker ben, mocht ik daar dan werken. Dus ik heb 3 maanden lang in de gevangenis gewerkt ook.
Wat deed je daar dan? De deur open voor het luchten en een broodje kaas naar binnen?
Werkmeester, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat je. Die mensen die moeten natuurlijk overdag iets doen. En dan moeten ze werken. En dan is daar iemand bij die ze aan het werk houdt, zeg maar. En dat deed ik. Hartstikke leuk, vond ik het.
Lijkt me ook wel interessant om daar te zijn. En het allemaal mensen met een verhaal uiteindelijk.
Mm-hmm. Klopt. En een van de dingen waar ik in geïnteresseerd ben en ben, wat ook wel in sommige van mijn films zit, is een soort van, hoe zeg je dat, afgesloten maatschappij binnen een maatschappij. En dat is dat. Dat is natuurlijk enorm een omgeving met een eigen mores, een eigen wetten. En dat is heel interessant.
Daar gaan volgens mij al jouw films over. En misschien gaan zelfs alle films daar wel over. Dat je een afgesloten samenleving maakt of iets verandert aan de gewone samenleving, waardoor er even andere regels gelden.
Ja, nee, dat klopt. Dat is iets wat heel vaak terugkomt bij mij. En of dat bij iedereen is, zo is, dat weet ik niet. Maar bij mij is het zeker zo, ja. Ja, klopt.
Je ging een audiovisuele opleiding doen. Dat is een soort compromis van, nou ja, ik wil eigenlijk naar de film, maar ik durf niet helemaal. Of ik bewandel een omweg om uiteindelijk daar te komen.
Ja.
Maar wanneer begon de liefde voor de film?
Ja, dat is al heel jong geweest. Dat weet ik niet eens meer. De eerste films die ik zag, dat was op televisie. En ik kan me ook nog herinneren dat ik voor het eerst naar de bioscoop ging. En dat was een magische ervaring en dat is nooit meer weggegaan. Dus
waar stond die bioscoop?
Waar die stond, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het of Delft of Den Haag was. Maar ik denk Delft eigenlijk, als ik er iets beter over. Dat lijkt me het meest logisch. Maar ik weet het niet meer zeker. Ik was toen heel jong. En ik woonde toen in het Westland. En ik weet nog wel dat dat ze tegen mij zeiden van... Want ze legden van tevoren uit van wat dat dan was. Ze zeiden, nou, is een soort hele grote bioscoop, of hele grote televisie. Dus ik dacht dat ik daar hele grote knoppen zou zien. Maar dat was dus een bioscoop. Ja.
Er is een fase geweest in jouw leven dat je eindeloos veel films moet hebben gekeken.
Want, ja, dat klopt. Ja.
In dit tv-programma dan haal je al die dingen aan. En aan het eind in de aftiteling noem je nog zeker 30 titels die je ook had willen aanhalen.
Mm-hmm.
En jouw kennis is encyclopedisch. Dus er moet een soort nutteloze fase in jouw bestaan zijn geweest, waarin er gewoon de hele dag videobanden ingingen.
Ja, dat is denk ik ergens in de puberteit begonnen. Dat heeft geduurd tot ergens... Echt veel kijken dan, hè? Dat is begin 20. Toen ik op een gegeven moment naar die school ging in Sittard... Toen keek ik daarvoor dus al heel veel films. Maar toen kwam ik een aantal... Kijk, er waren vier andere jongens die ook helemaal gek waren van film. En toen hebben we elkaar zo ontzettend lopen opnaaien... Dat alles... Hoe heb je dat niet gezien? Schande. Nou, dan wist je niet zo snel mogelijk hoe je dat allemaal moest zien. En toen hebben we echt heel erg veel gekeken, ja. Ja. Ja.
Waren er dan ook momenten dat het schuldgevoel bij jezelf opriep? Van, ik zit weer films te kijken, ik zou eigenlijk moeten studeren of iets aan mijn leven moeten doen. Want je kon natuurlijk niet weten...
Nee, toen niet meer, want ik wist toen wel dat was wat ik wilde. Want toen zat ik al op een audiovisuele opleiding. Dan was dat toen nog niet een opleiding om echt filmregisseur te worden. Maar ik had dat wel... Door die andere had ik dat gewoon wel al bepaald dat uiteindelijk het doel was. Dus toen was het eigenlijk heel gericht. En daarvoor denk ik dat ik me te jong voelde om me daar schuldig over te voelen, denk ik eerlijk gezegd. Ik heb me nooit schuldig gevoeld over film kijken, geloof ik. Ik heb een enorm goed ontwikkeld schuldgevoel, maar dat...
Daarvoor dan net niet. Ja. Nee, maar omdat het vaak in iemands bestaan is dat hetgeen als nutteloos wordt bestempeld later zijn grote roeping blijkt.
Ja.
Dat waarvan mensen altijd zeiden, ga in godsnaam iets anders doen, dat blijkt dan vaak het...
Ja, maar ik heb...
De gouden kip.
Ja, ik heb nooit... ik kan wel herinneren dat inderdaad van anders krijg je vierkante ogen en dat soort dingen. Die opmerkingen heb ik ook wel allemaal gehad toen ik klein was. Maar ik heb nooit, vanaf het moment dat ik bedacht had dat ik film wilde gaan doen. Het nadeel van toen ik 12 was, dat ik zei van nou, ik wil dat worden. En dat ze, als jij dat wil, dan moet je dat gaan doen. Dat was misschien niet het meest slimme wat ze hadden kunnen zeggen. Van de andere kant heeft me dat gebracht tot waar ik nu ben. En het was ook zo, toen ik zei van ik wil naar de filmacademie, hebben ze ook nooit gezegd van goh, doe dat nou niet, het is niet slim of weet ik voor wat. Ze zei, nee, tuurlijk, als je dat wil doen, dan moet je dat gaan doen. En daar zijn ze altijd heel supportive in geweest.
Eerst een audiovisuele opleiding in Sittard. Toen een tijdje in België.
Een jaar, ja.
En toen uiteindelijk naar de filmacademie, maar niet voor de regisseursopleiding, maar zo'n smoesje.
Ja, een mol. Ik was een mol, zoals dat heet.
Een mol is iemand onder valse voorwenselen die iets anders leert, maar uiteindelijk gewoon regisseur wil worden.
Ja, dat was een term op de filmacademie destijds. Dat er waren mensen die dan zeg maar niet zeiden wat ze eigenlijk wilden doen en dan zich voor een andere opleiding, in mijn geval montage, aanmelden en daar dan voor aangenomen worden. En dan ontzettend hun best deden om toch de regieklas in te komen. En dat heb ik ook gedaan, ja. Ik was namelijk eerst afgewezen een eerste keer. En de tweede keer heb ik me voor montage aangemeld. En toen ben ik aangenomen. En dat was toen al niet heel makkelijk om te switchen. Maar dat is uiteindelijk is me dat aan het einde van het eerste jaar. Het eerste is propedeutisch. En dan ga je er echt de richting in. En ik heb het voor elkaar gekregen dat ik regie mocht doen. Maar ik heb wel eens later gesproken met de mensen die me aangenomen hadden. En die zeiden altijd, ja, maar dat wisten we wel, joh. Maar of dat waar is, weet ik niet.
Heeft dat nog iets gedaan later? Is er een soort vechtlust uit voortgekomen? Dat je meer moest waarmaken omdat je een omweg had bewandeld?
Ik denk dat ik dat wel heb. Maar dat al eerder... Dat van eerder is.
En waar komt dat dan vandaan, die vechtlust?
Ja, er zit een soort raar ingebakken minderwaardigheidscomplex, denk ik. Dat ik ergens uit Brabant kom of weet ik veel wat. En die altijd een soort bewijsdrang heb gehad van... Maar ik kan ook iets en ik ben ook iemand. Ik denk dat dat wel...
Maar het is complexer dan dat. Het is niet alleen ik kan ook iets, laat mij toe tot jullie kringen. Maar ook ik wil niet bij jullie kringen horen, laat me toe tot jullie kringen. Ik sta er een beetje buiten, maar ik hoor er wel bij. Ik ga jullie overtreffen, maar ik hoef niet ertussen te staan, et cetera.
Nou, dat is jouw...
Dat is mijn analyse.
Oké, ja, nou ja, die is dan voor jou. Ik heb geen idee of dat zo is. Vind je dat?
Volgens mij heb jij met de Nederlandse filmwereld een haat-liefde verhouding.
Ja, maar ik denk dat dat sterker geworden is door de jaren heen. Ik denk dat ik... daar 15 jaar geleden of zo iets anders over dacht dan nu, denk ik.
Dus een verandering geweest.
Ja.
Die verandering is heel, heel duidelijk waarneembaar als je alleen al kijkt naar jouw oeuvre.
Mm-hmm.
Want in het begin dan zie je eigenlijk ieder jaar wel een film uit jouw handen komen. En op een zeker ogenblik een enorme vertraging. En het lijkt wel alsof je op een zeker ogenblik in de spiegel hebt gekeken en dacht, gaat dit het worden?
Ja.
Verdorie.
Nou, dat is ongeveer letterlijk wat er gebeurd is. Ja, klopt.
Wat was dat voor moment?
Nou, wat er gebeurde was, toen ik begon... ten eerste, ik begon en ik schreef mijn eigen scenario's. Maar toen werd ik eigenlijk al vrij vroeg werd ik gevraagd om een film te doen. Dat was Suzy Q. Dat is de eerste lange film die ik deed. En doordat dat wist ik toen niet, maar dat was een scenario wat al door allerlei handen geweest was. Iedereen kende dat scenario en heel veel mensen geloofden daar niet in. Allerlei mensen hadden daar ook nee op gezegd. En ik heb daar toen een film van gemaakt die binnen de kaders van wat het was wel best wel succesvol was.
Want het was oorspronkelijk een telefilm.
Ja, dat is het uiteindelijk ook geworden. Alleen hij heeft gewoon heel veel prijzen gewonnen en ook internationaal en zo. En toen, omdat heel veel mensen dat scenario kende en volgens mij niet zo'n ontzettende hoge verwachting ervan hadden. En dat het toch wel wat geworden is, kreeg ik gewoon heel veel dingen aangeboden daarna. En dan word je een beetje een slachtoffer, dat klinkt heel erg, maar dan van je succes. Omdat je gewoon eigenlijk continu aan het werk bent. Ik moet er ook bij zeggen dat ik altijd toen ik net begonnen was, dat ik zei van ik wil gewoon, weet je, Hitchcock die heeft 20 films gemaakt voordat hij een goede maakt. Dus ik wilde ook wel heel veel doen. Dus ik wil een film per jaar maken. En dus dat heb ik een aantal jaar gedaan. En dat zijn ook op zich ook allemaal films waar ik wel achter sta, waar ik ook wel trots op ben. Alleen op een gegeven moment, toen maakte ik voor het eerst weer een film waar ik in ieder geval zelf aan de basis stond. En dat was Oorlogswinter. Dat was mijn idee om dat te maken. Daar heb ik ook zelf aan meegeschreven, aan het scenario. En uiteindelijk, toen hij af was, was dat de film waarvan ik zelf vond dat het gewoon echt beter was dan alles wat ik daarvoor had gemaakt. Was ook nog eens de meest succesvolle film die ik had gemaakt. Dus dat is dan dat is heel fijn als dat gebeurt. Ik dacht toen van, dit heeft eigenlijk te lang geduurd. Ik moet gewoon films vanuit mijzelf maken. En toen ben ik samen met Els van der Vorst, die de Oorlogswinter geproduceerd had, waar ik eerder ook een film mee gemaakt had, de producent, samen een bedrijf begonnen. N279 Entertainment. En ben toen gaan denken van, ik wil gewoon de regie weer hebben van mijn eigen carrière. En Ik wil alleen maar dingen maken die ik echt heel graag wil. Je kan natuurlijk heel erg lang oefenen en experimenteren en zorgen dat je beter wordt. Maar op een gegeven moment, dat heeft alleen zin. Als je dan ook daadwerkelijk, als je op een gegeven moment denkt van oké, ik heb ongeveer, heb ik het een beetje in de vingers. Maar dan moet je gewoon de films gaan maken, vond ik toen, waar je voor op de aarde gezet bent, zeg maar.
Dat klinkt als een goed benutte quarterlife crisis. Dat je ineens denkt, dit is het. En nu moet het echt gaan gebeuren, anders is het verdorie te laat.
Ja, nou, ik dacht ook van als ik het nu niet ga doen, dan ga ik het nooit meer doen.
En dan ben ik voortaan iemand die je kunt bellen voor een film en dan wordt het best wel leuk.
Ja. Ja.
Maar dat meesterwerk komt misschien niet meer.
Precies dat, ja.
En die naam van dat bedrijf, dat klinkt als de provinciale weg.
Dat is het ook. Dus omdat ik opgegroeid ben vanaf mijn 11e in Asten. En zij komt uit Helmond. En de N279 is de weg tussen die twee plekken.
Ja, dat dacht ik al. Dat het.
Ja. Dus N279 Entertainment is inderdaad de provinciale weg tussen Asten en Helmond.
Laten we het hebben over je programma. Het is een vrolijke excursie naar de wereld van de film. Door jouw ogen kijken naar scènes, naar meesterwerken. Expres niet de hele chique intellectuele dingen, maar gewoon de films die mensen wel kennen.
Ja.
Kunnen kennen in ieder geval.
Ja, ook. Niet alleen hoor. Er zitten ook wel gewoon wat obscuurdere dingen in. Maar je hebt alleen waarschijnlijk de eerste twee afleveringen gezien.
Klopt.
De tweede is denk ik, dat is die over water en
boten.
Dat zijn denk ik de bekendste films die erin zitten. Maar bijvoorbeeld die eerste, dat zijn spaghetti westerns. Daar zijn natuurlijk de grote, zijn de Leone westerns en Sergio Leone. Maar er zitten ook al een paar films in die iets obscuurder zijn. En ik heb het op een gegeven moment ook over postapocalyptische films. En dan natuurlijk, daar zitten ook de Mad Max en zo bij. Maar het gaat ook over andere dingen.
Maar je hebt niet gekozen voor de hele chique cinema, voor de artistieke film, niet voor
Truffaut. Nou, wel voor de artistieke film, daar ga je de mist in. Al die films zijn hartstikke artistiek. Het zijn niet de arthouse of de filmhuisfilms.
Dat bedoelde ik te zeggen.
Ja. En dat is niet zozeer dat ik dacht van ik ga nu eens even lekker iets anders doen. Dat zijn ook gewoon de films waar ik zelf het meest van hou.
Daar word je gewoon het meest blij van.
Ja.
Niet sociaal realisme, niet het kijkhuis, maar gewoon de beetje platte spaghetti western.
Er is niks plats aan.
Nou.
De spaghetti western is een genre waar inderdaad een aantal platte films gemaakt zijn. En als je heel erg van het genre houdt, dan vind je die ook leuk. Maar als jij nu Once Upon a Time in the West plat gaat noemen, dan hebben we een probleem.
Once Upon a Time in the West is vermoedelijk een van de allermooiste films ooit gemaakt in de geschiedenis van de film.
Nou, dan zijn we het daarover eens.
Veel mooier wordt het niet. Ja. Laten we luisteren alleen al naar de muziek van Ennio Morricone uit die film. Iedereen kent het. Een klein fragment om in die sfeer te komen. Alleen die muziek is al magistraal.
Absoluut.
Het gebruik van de elektrische gitaar waar je hem niet verwacht.
Ja, het is onvoorstelbaar hoe origineel dat was destijds. Dat kun je gewoon bijna niet meer uitleggen hoe out of the box hier gedacht wordt.
Je moet hem eigenlijk op groot scherm zien, want dan word je er het meest ingezogen. En de openingsscène is tergend traag en er gebeurt helemaal niets. Een vlieg die zoomt rond en iemand zit met zijn pistool te spelen. Ja. Maar de spanning is om te snijden en je weet niet waarom.
Ja. Ja.
En die scène
omschrijf je mooi.
Dat kan niet lang genoeg duren wat mij betreft. En het duurt ook echt heel lang.
Ja.
Prachtig.
Ja. Ja, dat is fantastisch. Dan zie je gewoon de kracht van een filmmaker. Dat je eigenlijk gewoon in woorden niet kan vatten wat er nou zo ontzettend goed, überhaupt wat er gebeurt. Weet je, het is een soort landerige sfeer. En je voelt aan alles dat er iets gaat gebeuren. En uiteindelijk ben je gewoon een kwartier verder.
En is het schot nog niet gelost?
Nee, het is echt fantastisch. Het is echt, ik zag hem voor het eerst toen ik 11 was. Volgens mij op de Belgische zender. De BRT was dat toen nog. Ja, en ik was gewoon aan het scherm gelijmd. Dat was echt magisch, vond ik het. Ja.
En als met een echt meesterwerk kun je nooit precies doorgronden waarom het nou zo geniaal is. Het zit niet in één ding.
Nee, je kan bij benadering zeggen waarom bepaalde dingen goed zijn. En ook nog wel waar die film over gaat. Maar uiteindelijk dekt dat de lading niet. Uiteindelijk moet je het gewoon zien.
Wat je net zei, het gaat altijd over een andere afgesloten samenleving waar een net iets andere moraal heerst.
Ja.
In het geval van de meeste westernfilms en deze zeker is het gewoon dat er geen autoriteit is, geen gezag.
Ja, maar dat is natuurlijk überhaupt een beetje het idee van een western. Dat het oude, waarom heet het überhaupt het Westen? Want het speelt zich helemaal niet af per se in wat we nu het Westen zouden vinden. Maar dat is omdat je de term het Oude Westen kwam natuurlijk omdat wat ze toen de beschaving noemden, dat begon in Amerika. En links daarvan, dus het Westen daar was die beschaving nog niet. En daar gebeurden dingen daar was een wetteloosheid en een bandeloosheid. En dat is natuurlijk ontzettend interessant.
Die mythe is interessant, ook al eerder ontstaan in boeken en toneelstukken.
Ja, boeken noem je het. Het waren natuurlijk in de eerste instantie stuiverromans, letterlijk, weet je wel. Dat is gewoon waar de term ook vandaan komt, dime novels. En dat is ook heel grappig. Daarom is het ook, dat is een land wat natuurlijk nieuw was. En blijkbaar een behoefte had aan een soort van mythe of zo, wat van hen was. En de mythe van het Oude Westen is gewoon gevormd terwijl dat het aan de hand was. Dus er werden al over gunslingers en dat soort dingen werden dus dat soort boekjes al geschreven terwijl dat het bezig was. Dat is heel bizar.
Jij analyseert die film en heel veel andere uit het genre. Dat doe je heel minutieus. Je laat echt zien waar gesneden is, van welk shot je naar welk shot gaat en hoe Sergio Leone daarmee speelt.
Mm-hmm.
Om jou als kijker te manipuleren. Want je kunt eigenlijk die spanning oproepen door steeds die empathie even aan te raken. En door een ander shot te kiezen.
Ja.
Dat was mij nooit heel erg opgevallen. Maar hij laat nooit het gezicht helemaal zien.
Ja, de close-up bedoel je.
Ja.
Ja, hij had gewoon een hele eigen manier van close-ups draaien. Wat eigenlijk, als we helemaal kijken. Het was de cameraman die dat eigenlijk bedacht. Je hebt een probleem. Kijk, vroeger waren films vierkant. Zeg maar zoals de oude televisies waren. En zo is film ook begonnen. En op een gegeven moment, doordat er televisies kwamen, gingen ze dingen bedenken om de bioscoop, zoals ze op een gegeven moment ook 3D hebben bedacht later. Maar toen hebben ze bedacht om, we moeten die films breder maken. Dus toen kreeg je de cinemascoopfilm. En daar was in het begin waren al die filmmakers die gewend waren om met dat vierkante kader, waren ze ook helemaal niet zo blij mee. Weet je? De grap was toen van it's only useful for snakes and funerals. Weet je wel? De kist en een snake, die kun je in de lengte kun je gewoon goed in beeld brengen. En er was altijd, als we nu een close-up draaien, dan moeten we links een of ander bloemetje in beeld brengen. Weet je, want je hebt al die. En dat was een soort probleem. En hij stond en op een gegeven moment zei die cameraman, die zei van kom eens hier, wat vind je hiervan? En hij keek en wat hij deed was gewoon de kin afsnijden. Zeg maar waar het kader aan de onderkant is. Daar normaal gesproken zit dat ergens bij de nek. En hij snijdt gewoon de onderkant van de kin eraf. Dat als je daar eigenlijk, als je dat gewoon eventjes gewoon goed bekijkt. Niet wat een raar kader eigenlijk. Bovenkant dat komt het nog wel oké, omdat die hoed het altijd mooi opvult. Maar de onderkant is raar. Maar als je in de flow van de film zit, wordt het heel intens. Omdat je kijkt namelijk in de eerste instantie toch naar die ogen. Dus je hebt het eigenlijk helemaal niet in de gaten. Dus het is zo'n hele goede close-up is het. Dus echt gewoon, dat is wel.
Het wordt er wel krachtiger van.
Ja, het is waanzinnig. Ja.
En dan die blauwe ogen van Harry Fonda. Dan blijf je al helemaal kijken.
Ja.
Brimstone is jouw western geworden. Mm-hmm. Iets waarvan veel mensen dachten dat het in Nederland nooit zou lukken om een western te maken. Er werd zelfs een beetje gespot toen je het plan aankondigde.
Ja.
Er werd ook een stamppot western meteen van gemaakt. Als variant op spaghetti western.
Ja.
Wat de overeenkomst is.
Frankrijk noemden ze het een bitterbal western. Dat vond ik ook wel grappig. Die blijkbaar associëren zij Nederland met bitterballen.
En die vinden ze niet lekker hoor, daar.
Nou ja, ze vonden de film wel mooi. Blijkbaar, maar het is net een spaghetti western. Het is een term of is hij nou pejoratief of is het een geuzennaam, weet je wel? Ja.
Ik zou het als geuzennaam zien.
Ja, natuurlijk.
Als je die moraal weghaalt, dan krijg je een alternatieve samenleving. En dan kom je meteen ook bij een soort verhalen die meteen aandoen alsof ze Grieks mythologisch of bijbels zijn.
Ja, dat is ook het leuke eraan.
Die worden meteen heel groot.
Ja.
Een film waar gewoon alles klopt, dan komt de sheriff en die lost het op.
Mm-hmm.
Maar een film waar de sheriff er niet is, dan heb je meteen een Ilias of een Odyssee.
Nee, dat klopt. En je hebt ook heel veel. Maar dat moet ik wel zeggen, dat zijn de Italianen die daar nog een schepje bovenop hebben gedaan. De Western is altijd een romantisch genre geweest. Waarin zeg maar de romantiek van de pionier. Dat was natuurlijk de Amerikaanse mythe. Dat was eigenlijk wat zij deden. De ontstaansgeschiedenis. En dat was natuurlijk heel heldhaftig allemaal. En een duidelijk verschil tussen goed en kwaad en dat soort dingen. En toen kwamen de Italianen, die hadden gewoon een hele eigen moraal. En gooiden dat helemaal overhoop. Maar het grappige is dat ze destijds, de mensen die er wel van hielden, want er waren wel veel, maar het werd nooit zo serieus genomen in het begin. Maar die het argument voor die films was destijds van ja, dat het veel realistischer was. Wat niet helemaal niet waar is, want het is natuurlijk ontzettend gestileerd en opera en al dat. Maar omdat het heel veel gewelddadiger was, omdat het ook smerig was en zo, had het een soort geur van realisme. Ik snap wel
omdat je niks verdoezelt. Omdat je precies, de waarheid niet precies, mooi maakt. Ja.
En maar zeg maar dat hele opera-gevoel, dat ging in de karakters en in alles, in de grootheid van de verhalen, de thema's die er verteld werden. Dus inderdaad, je hebt vadermoord, weet je, al dat soort verhalen, weet je, dat past perfect in een western. En omdat je een soort van samenleving creëert die eigenlijk een soort van totaal gestileerd gemeenschap is, maar op de een of andere manier, ook door de smerigheid en weet ik veel wat allemaal, nog aanvoelt als realisme, kun je daar heel ver in gaan. En dat is waarom het zo'n te gek genre is natuurlijk.
En je kunt ook een moraal verkennen als die ontbreekt. Dat klinkt paradoxaal, maar je kunt een soort moreel experiment ergens van maken als de natuurlijke moraal even is weggevallen.
Ja, dat klopt. Ja. Ja.
In jouw film was dat interessant omdat mensen Oedipus erbij haalden. Elektra werd erbij gehaald, omdat een dochter wraak gaat nemen en dat er een soort vadermoordelement in zit. En de duivel zou je er zelfs in kunnen zien. Met heel veel kwaad, heel veel leed.
Mm-hmm.
En alles zeer direct in beeld gebracht. Een hele rauwe film.
Nee, maar het is niet. Daar moet ik even tegenspreken. Tot nu toe was je lekker bezig. Maar dat het heel direct in beeld gebracht is, dat is een gevoel wat mensen hebben. Maar als je hem nog een keer kijkt, is de meest gruwelijke scènes. Zie je niet wat er het daadwerkelijk geweld plegen. Of de op een gegeven moment is er ook sprake van incest. Om het nog maar even nog gezelliger te maken. Dat zie je allemaal niet.
De scène die je ziet is een lijk dat uit het kerkdak naar beneden komt gekletterd.
Nou, een lijk, iemand die zelfmoord pleegt bedoel je. Die dan, dat zie je wel. Alhoewel ook niet heel erg goed. Maar het is grappig dat je die noemt. Dat vind ik zelf en volgens mij nog niemand de meest heftige scène die erin zit.
Nee, maar die was wel tamelijk direct.
Ja, dus dan daar zit een schrik-effect inderdaad. Dus op dat moment lazert er iemand naar beneden die zelfmoord pleegt aan een touw. Dat klopt.
Het is een film die niks verdoezelt. Die op geen enkele manier probeert de waarheid te verzachten.
Verdoezeld is wat anders. Nee, inderdaad. Het verdoezelt niet. Dat klopt. Nee, het addresses what it addresses. It doesn't shy away, zeggen ze dan.
Is film voor jou een oefening in empathie? Dat wordt vaak gezegd door filmkenners en
een oefening in empathie. Kijk, empathie is heel belangrijk, maar een oefening zit ik even over na te denken.
Leert het de kijker empathie? Of is dat voor jou te stichtelijk?
Ja, laat ik even zeggen wat ik hoop dat het doet. En wat ik vind dat de beste films uiteindelijk wat het onderscheid is tussen een goede film en bijvoorbeeld literatuur. Ik denk dat als je. Dat is in ieder geval wat ik probeer. En is dat je. En dat gaat ook heel stichtelijk klinken hoor. Dat je uiteindelijk uitkomt bij een waardevolle emotie. En dan moeten we definiëren wat een waardevolle emotie is. Nou, laat ik even uitleggen wat een niet waardevolle emotie is. En dat is bijvoorbeeld als je een programma hebt, dat kennen we allemaal, waarin een mevrouw haar zoon 40 jaar niet gezien heeft en die zit in Australië en die wordt opgetrommeld en je krijgt het te zien en die lui die vallen elkaar in de armen en die gaan huilen en er komt de muziek onder en daar kijk je naar en natuurlijk word je daardoor geraakt. Want alle knopjes worden ingeduwd waarvan je weet, oh god, wat erg. En dat zal wel heel erg zijn als je 40 jaar, maar je kent die mensen helemaal niet. Dus waarschijnlijk ben je dat de dag daarna weer vergeten. Omdat het gewoon niet echt ergens, je hebt er niet voor geïnvesteerd. Het verschil met een goede film is dat, dat je, als de filmmaker zijn taak goed doet, raak je betrokken bij de personen die in het verhaal zitten. En eigenlijk de emotionele reis die iemand meemaakt, dat is in feite zeg maar een soort surrogaatbeleving voor de echte wereld. Dus je maakt iets mee zonder dat je de echt nadelige effecten ervan hebt. Dus daarom is horror ook bijvoorbeeld zo populair. En daarom is het ook zo populair met name bij tieners. Dat heeft Wes Craven, een horrorregisseur, heeft dat wel eens gezegd. Die zei, it's bootcamp for teenagers. Weet je kan gewoon hele verschrikkelijke dingen maken. En dat wapent je later in je leven. En als je dat zeg maar, dat is een heel duidelijk voorbeeld bij horror. Maar eigenlijk geldt dat voor iedere film.
Je kunt doodgaan zonder te sterven. Precies. Je kunt angst ervaren zonder dat er gevaar is.
Precies.
Je kunt elke
en
pijn iets, of alles
iets
ondergaan.
Iets daarvan neem je mee. En dat denk ik dat is waarom wij het fijn vinden om films te kijken, denk ik.
Bij western, een deel niet spaghetti westerns, niet Sergio Leone, maar de oudere John Wayne-achtig, is het inmiddels moeilijk om te kijken vanwege de Indiaan en de rol die speelt.
Ja.
De Indianen die worden neergeschoten en het is niet eens een heldendaad, het is een onbeduidende daad.
Je schiet
een paar Indianen neer en dat betekent niks.
Mm-hmm.
Daar zit zo'n naar racisme onder, wat waarschijnlijk voor de kijker van toen niet bestond.
Nee, dat klopt. Maar ik bedoel, van de andere kant, bij de spaghetti westerns, daar heb je wel andere dingen. Het zijn ook totaal politiek incorrect. Alleen die hadden gewoon op de een of andere manier hadden zij er überhaupt nooit Indianen in. Ze hadden altijd Mexicanen. En dat was net zo politiek incorrect, kan ik je vertellen. Dus dat is iets wat natuurlijk gewoon bij bijna iedere film van elke periode, dat is een barometer voor die tijd. En als je die film ziet, dan ga je in een tijdmachine. En dan heb je de mores en alles van die tijd neem je mee. Dus dan ga je dingen zien die wij naar de huidige maatstaven, waar wij anders naar kijken. Dat is logisch.
Als je maar kijkt meer met die genre. Worden, ja. Meer met genrefilms dan met de artistieke films, vermoed ik.
Ik denk dat zou best kunnen, maar genrefilms zijn ook betere barometers
voor
de tijd. Dat is ook waarom ze zo leuk zijn.
Hoe komt dat het betere barometers voor de tijd zijn?
Ik denk omdat er heel veel is het zo dat genrefilms, het is niet helemaal waar, maar in ieder geval de populaire film, misschien is dat het beter. De populaire film, dus de mainstream, die moet gebruik maken van de codes die er op dat moment zijn. Omdat het gewoon, dat is ook gewoon pleasing. En dat is het. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, noem eens iets, een film als Dark Knight. Weet je wel, die Batman-film, die tweede. Als je kijkt, dan op een gegeven moment zit er een scène in. Heb je hem gezien?
Ja.
Op een gegeven moment zit er een scène in waarin Batman de Joker martelt. Dat is gewoon wat hij doet. En hij slaat hem. Weet je, dan heb je die politie, die loopt weg. En dan komt Batman, die gaat het even. En dan martelt hij. Dat zou 15 jaar daarvoor zou dat ondenkbaar zijn. Want dan zou iedereen zeggen van, dit kan een held. Het flikt een held niet. Dus het is verkeerd om te denken van... hey, deze film die probeert ons te vertellen dat dat oké is om te martelen. Nee, het is andersom. Wij vinden het oké als een held iets doet wat we eigenlijk allemaal moreel verwerpelijk vinden om achter de waarheid te komen.
Dus de verloedering van de tijd.
Dus het hele idee van martelen is gewoon niet meer zo erg.
Dat klopte ook met de tijd. Dit was ook de tijd van Guantanamo Bay.
Absoluut. En dat is geen toeval.
Dat vertaalt zich meteen naar de. Nou ja, ik vind B-film ook een soort film of een soort term met dédain, want dit was een prachtige film.
Ja, B-film, als we dan toch B-film is een term die ouder is. Vroeger had je zeg maar, en dat is uit de klassieke Hollywood, had je dat is een lang verhaal, maar je had de koppelverkoop en dan stonden al die dingen die werden al heel lang van tevoren verkocht aan de bioscopen. En dat is dus een A-film, maar de B-film hadden ze ook, want het waren twee films op een avond. En de A-film was zeg maar de klassieke film. Dus dat waren de films met de sterren. En de B-film was een film waar gewoon minder geld aan uitgegeven werd. Meestal waren dat dan ook niet met zulke grote sterren. Weet ik wel. Maar dat waren heel vaak de films waarin die veel dapperder waren. Waar ze veel meer dingen durfden. En daar komt bijvoorbeeld de film Noir uit en zo.
We gaan luisteren naar een fragment van Jaws. Natuurlijk de shots van onder water, het perspectief van de haai.
Kan je je voorstellen, de eerste keer dat je Spielberg dit hoorde, was die bij John Williams. En
componist.
Okay, ja, de componisten zeiden, oké, wat wordt het? En dan worden in die tijd had je nog niet allerlei middelen die we nu hebben, dus dan werd het voorgespeeld op de piano. Dus hij speelt dat eerst begin. Dat wordt natuurlijk gespeeld door een cello, of weet ik veel wat het is. En in ieder geval, maar hij speelt het op de piano. Dus hij zei, oké, wat heb je? Hij zei, en dan kreeg je ting, 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 ting. En Spielberg dacht dat hij in de zeik genomen werd.
Dat hij een beetje te pakken werd gezet.
Dit is het niet. Jawel, dit is het wel. Ja.
Er is een documentaire gemaakt over de making of Jaws. Die is bijna zo goed als de film zelf. Omdat het elke ramp die een film kan treffen plaatsvond. En de grootste ramp was natuurlijk het in beeld krijgen van een haai.
Ja.
Want dat lukt niet. Mm-hmm. De anekdote waar ik altijd om moet lachen is dat er iemand kwam. Dat ze zo wanhopig waren om een haai in beeld te brengen. Die beweerde dat hij een haaientemmer was. En die zei, geef mij een voorschot, dan kan ik een tamme witte haai leveren. En in pure wanhoop hebben ze hem een voorschot gegeven. Terwijl iedereen die even nadenkt, weet natuurlijk een tamme witte haai die door een hoepel springt. Dat kan niet waar zijn.
Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar dan kun je nagaan hoe wanhopig ze
waren. Precies.
Ja, maar dit is het leuke van allerlei films, weet je, dat je gewoon soms, weet je, ook films die echt heel goed zijn. Maar dat is dan toch het voordeel van Hollywood, dat je daar ook soms gewoon echt enorme stomme fouten, en dat er dan altijd weer toch wel weer geld komt om het te bedoel, Spielberg, wat echt gewoon iemand is die weet wat hij aan het doen is. Als je Close Encounters of the Third Kind, als je daar op de extra's van de DVD kijkt, en dan kijkt wat aan het einde van die film, dan komen die aliens die komen eruit. Als je dan kijkt wat hij allemaal gedraaid heeft, wat hij dus allemaal niet gebruikt heeft, denk ik, what the fuck was he thinking? Dat is echt gewoon echt zo stom. Dat je echt denkt, kom op, weet je. Dit dacht je dat dit ging werken? Het zijn natuurlijk war stories die bij dat soort films horen.
Maar een flop en een succes liggen dicht bij elkaar uiteindelijk.
Oh,
Want de kracht van Jaws is dat je die haai amper ziet.
Ja.
De kracht is de suggestie van dat er een haai is.
Ja, en je kan het omdraaien. Er zijn dus waarschijnlijk ook heel veel films die helemaal geflopt zijn of zo. Die ook gewoon door de studio totaal verneukt waren zijn. Heel veel meer dan dat wij denken. Er zijn echt films die. Ik ken mensen natuurlijk. Sowieso mensen natuurlijk die aan Brimstone mee hebben gewerkt. Er zitten heel veel mensen die in Hollywood werken. Dan hoor je allemaal dingen. Ja, het is daar gewoon schering en inslag. Dat films veranderen en weet ik veel wat allemaal. En dan spreek je met iemand die daar aan meewerkt. En zegt, ze zijn het weer helemaal aan het verklooien. Weet je? Het gaat helemaal mis. Het was heel mooi. Maar dan is er ergens weer een test gedaan dat het net niet goed valt of zo. En dan gaat het helemaal mis.
Dat moet jij in de loop der jaren ook hebben meegemaakt. Want je hebt geloof ik wel acteurs gehad die in een late fase afhaakten of toch niet konden.
Ja.
Dat je op zoek moet naar een nieuwe hoofdrolspeler. En dan hoopt als die telefoon nu niet gaat en er iemand ja zegt, dan heb ik een heel groot probleem.
Ja, dat is allemaal gebeurd, ja.
Dan ben je failliet om te beginnen.
Ja, dat is nog het minst erger. Ja.
Nog het minst erger.
Ja, vind ik wel. Ik bedoel, op een gegeven moment, als je het over hebt op Brimstone, dat natuurlijk gewoon het duidelijkste voorbeeld is, dat er 8 dagen voor de eerste draaidag dat de hoofdactrice af zei, want dat is wat er gebeurde. En waardoor alles in elkaar klapte. Ja, dan in het ergste geval wat er had gebeurd was dat ik failliet was. Maar ook dat ik gewoon, en dat had, vond ik, ik kan die film niet gaan maken. Ik ben dan gewoon al mijn rechten kwijt. Dan was ik het, want zo is de deal. Dan is gewoon het scenario, de rechten daarvan allemaal. Die gaan dan allemaal naar allerlei anderen. En of daar ooit iets mee gebeurt, weet ik niet. Maar ik heb het dan niet meer. Dat leek me het ergste.
En dat is er dan in dit geval op dat moment 7 jaar van je leven dat weg is.
Ja. Nou, toen was het minder. Toen was het denk ik 5 of 6 of zo. Ja.
Nou ja, dat is nog steeds.
Ja, dat is serieus. Ja.
Je vader zette mensen voor minder lange periodes op slot.
Klopt, ja.
En bij een film is het andere dat alles kan een film verkloten. Je kunt niet precies aanwijzen waarom Once Upon a Time in the West zo'n meesterwerk is. Mm-hmm. Maar je kunt wel feilloos aanwijzen waarom zoveel andere films het niet zijn.
Ja, en het erge is dat je soms films ziet dat je ook nog wel begrijpt dat bepaalde keuzes gemaakt zijn en dat het toch helemaal verkeerd gegaan is. Dat is heel eng. Dat denk ik, oh godsman, het zou je maar gebeuren. Weet je wel? Dat denk ik, ja, dat leek een goed idee. Dat snap ik eigenlijk wel. Maar ja, het werkt niet.
Een verkeerd en, shot.
Paul Verhoeven heeft dat wel eens gezegd. Weet je wel? Van de, weet je, zo'n vissoep.
Bouillabaisse.
Ja, precies. En die zei van ja, weet je, de ene keer denk je dat je alles goed gedaan hebt. En dan heb je gewoon een waterige soep. En dan weet je niet wat je verkeerd hebt gedaan. Ja, dat kan.
Maar je maakt de hele dag keuzes. En een van die keuzes kan dat hele project dat dan jaren van je leven behelst, compromitteren of zelfs kapot maken. Een verkeerd shot op een cruciale scène. Of...
Nou ja, het goede wat het natuurlijk film maken. Je hebt een scenario, je hebt alle middelen. Maar dan gebeurt er iets op de set en alles beïnvloedt alles. Dus volgens mij wat een van de dingen is wat een goede regisseur. Een goede regisseur maakt, is dat hij tijdens dat proces ziet wat, of zoveel mogelijk ziet, wat alle invloeden zijn. Dus als je zegt van oké, dit de scène die ik vandaag heb gedraaid, maar dan gaat het daar ietsje meer naar rechts. Dat betekent dat ik dat en dat moet veranderen, want anders werkt dat en dat niet meer. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is gewoon eigenlijk gewoon een proces wat continu aan de hand is.
Dat je dat overzicht bewaart van al die keuzes.
En de invloed die op elkaar heeft. Want er zijn heel veel dingen, ook al heb je het allemaal helemaal uitgedacht. Nou ja, het beste voorbeeld vind ik altijd, als je kijkt naar ook weer Hollywood, waar die films maken van 250 miljoen dollar. En dan nog, waar ze heel veel geld spenderen aan scenario's. En dan nog gebeurt het dat ze dan dat een DVD vol staat met scènes die deleted zijn. Scènes, eindes die ze opnieuw hebben opgenomen. Dat het gewoon niet 100% van tevoren helemaal voorspelbaar is hoe iets werkt. Uiteindelijk is het er en dan is het iets. En dan moet je nog, daar moet je ook nog weer mee gaan kneden.
Of er wordt gezegd in een late fase, dat personage hebben we helemaal niet nodig, terwijl je een acteur al veel hebt betaald.
Ja, kan. Ja.
Of zoals bij Back to the Future wordt in een hele late fase de hoofdrolspeler vervangen, omdat hij niet overkomt op het scherm.
Ja, alhoewel ik daar ook theorie over heb dat daar in de overleving ook iets gebeurd is. Dat niet, wat nu het verhaal is volgens mij niet helemaal de waarheid.
Ah.
Ja, nou ja, als je gewoon kijkt, als je goed kijkt. Want er zijn een paar van die scènes met, hoe heet je ook weer, die dat gespeeld heeft?
Michael J. Fox.
Ja, maar de eerste.
De eerste, ja.
Nou, even zijn naam vergeten, maar die dat speelde. En dan kijk die scènes en dan zie je, ja, inderdaad, dat is niet grappig. En dan denk je, oké, inderdaad, Michael J. Fox die doet dat en dan is het wel grappig. Maar als je goed kijkt, zie je dat er iets anders is dan alleen dat acteren. Als je kijkt wat hij aan heeft, zeg maar. Is er een totaal andere opvatting van dat karakter. Dus ik vermoed, dit is wat mij, ik denk dat ze toen dachten van oké, weet je wel, we moeten iemand hebben, maar hij moet ook wel stoer zijn, weet je wel. Hij moet ook een held zijn en dat soort dingen. En dus het hele interpretatie van die rol, hij heeft een leren jas aan, hij is veel stoerder en zo. Het is ook niet geregisseerd op dat het grappig is. Wat er toen gebeurd is natuurlijk dat ze die scène, hoe heet het, die shots allemaal hebben gezien. Ze zeiden, jongens, het werkt niet. En toen is hij de fall guy geworden. En toen hebben ze Michael J. Fox hebben ze gehaald. Die natuurlijk ook toen de opdracht kreeg om het lichter te spelen.
En met het rode bodywarmertje.
Als je begrijpt, precies, andere kleren, die er gewoon veel luchtiger uitziet. Als je kijkt naar die scène, begrijp je die scène dat hij zo'n... dan loopt hij naar buiten en dan komt die auto aan, dan moet hij even stoppen. En dan en die scène alleen al. Als je kijkt hoe dat is, dat Michael J. Fox daar even stopt voor die auto. Dat is een soort van licht moment. Dat is niet Michael J. Fox die dat speelt, dat is geregisseerd. Dat is gewoon, die auto komt daar niet voor niks. En dat doet hij, het is de hele opvatting is veranderd. Dus ze hadden gewoon een probleem dat het niet werkte.
Maar hoe heet dat? Spielberg is natuurlijk wel een genie. Dat laat je ook zien in Jaws, in die beroemde scène onder water. En de sheriff die is er niet gerust op en die kijkt het water in. En wat we eerder zeiden, dat film je andere emoties kan laten ondergaan. En mm-hmm. dat film empathie vergt.
Ja.
Dat zit daar heel duidelijk in.
Ja, nou, maar hij is, als je het echt zegt, empathie. Want empathie is je kan ook gewoon fascinatie hebben of weet ik veel wat. Er zijn allerlei manieren die werken bij film. Maar als je het over empathie hebt, dan is Spielberg wel iemand die daar heel erg op drijft. En zelfs op herkenning en zo. Want hij heeft bijna altijd films die gaan over de gewone man. Weet je, het zijn altijd hele herkenbare mensen.
De haai is wel bijna uitgestorven, mede dankzij het succes van deze prachtige film.
Als ooit een film invloed heeft gehad op de maatschappij, dan is het Jaws. Want die arme beesten zijn totaal uitgemoord in Nederland. Omdat iedereen denkt dat het een
gemeen beest is, terwijl ze lusten helemaal geen mens.
Nee,
dat is gewoon iets dat je per ongeluk
misverstand dat die beesten komt
binnenkrijgt. Ze vinden het goor. Je zei net, ik wil alles in eigen hand houden. Ik wil eigenlijk een film voortaan zelf produceren, zelf schrijven, zelf de initiator van het project zijn. Ik wil niet op opdracht een film maken, niet gebeld worden.
Nou ja, het is even voor duidelijkheid, ik maak films niet alleen. Hè. Er zijn allemaal mensen die aan die filmen en produceren doen. Ik heb dat bedrijf, maar Els is de producent en ik ben de regisseur en de schrijver. En er zijn heel veel mensen, cameramensen, geluidsmensen, editors en weet ik veel allemaal, waar ik allemaal mee samenwerk. Het is niet zo dat ik zeg, ik wil alles zelf doen. Ik wil gewoon in de grond de films maken die ik moet maken. Dat is het gewoon.
Maar je schrijft ze ook zelf?
Nu wel, ja. Ja.
Dat lijkt me ontzettend ingewikkeld om daar te gaan zitten met een scherm voor je.
Ja.
En gewoon te beginnen met er was eens of iets anders.
Dat is het moeilijkste wat er is. Dat is ook natuurlijk bij het film maken het enige moment dat er van niets iets gemaakt wordt. Want daarna volgt alles daaruit.
Uit dat ene gegeven.
Ja, als je een scenario hebt, dan kan je ook wel bedenken hoe je het moet draaien en wat ze aan moeten hebben, weet ik wat allemaal. Maar het moment dat je echt iets creëert, is het schrijven.
Hoe ziet zo'n idee eruit? Zo'n eerste idee? Heb je een notitieblokje of heb je een mapje in je computer?
In de praktische zin? Nou, nee. Dat zit in mijn hoofd. Dat kan ik niet eens uitleggen. Dat is een soort samenspel van een aantal ideeën. En dat uiteindelijk krijgt dat langzaam vorm. Ver voordat ik ga schrijven, heb ik al een soort van idee van wat het ongeveer moet worden. En dan ga je schrijven met een bepaald doel. En dan op een gegeven moment wordt het iets van zichzelf. En dan hopelijk dicteert de film zelf wat het wordt. Dat is eigenlijk wat het proces klinkt heel wazig, maar dat is ongeveer wat het moet zijn.
Je hebt een personage en de personage heeft een probleem en daaruit volgt wat er verder allemaal gaat gebeuren.
Ja, dat is een simpele opvatting. Maar wat ik zeg is, zeg maar, je kan zeg maar heel erg erin gaan en dan heel erg vanuit de karakter schrijven. Of je kan heel erg vanuit de buitenkant en dat je een situatie creëert waarin je zorgt dat karakters manoeuvreren. Dat zijn zeg maar de twee manieren die er zijn. En ik geloof dat het allebei moet. Dus dat je erin gaat en dan op een gegeven moment weer eruit en dan kijkt wat het is. En dan denkt, ja, maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet. En dus dan ga je dingetjes veranderen. Sowieso, als je bijvoorbeeld een thriller wil maken, dan kan je niet helemaal alleen maar puur vanuit de karakter schrijven. Want dat geloof ik dat je alleen maar op sociaal realisme uitkomt. Dus je moet erin, eruit. Dat is eigenlijk wat het is.
Het valt mij op in recensies en analyses van films dat het steeds meer gepolitiseerd raakt of steeds meer maatschappelijk wordt bekeken. Dat een film steeds meer tegen de lat van de samenleving wordt gehouden.
Ja.
Bijvoorbeeld de film Patterson van een aantal jaar geleden. Hele mooie poëtische film over een buschauffeur die ervan droomt om dichter te worden.
Ja.
En dan was er één recensie die was heel negatief, want de man werkt en de vrouw zit thuis.
Ja.
En dan denk ik, is dat de enige manier waarop je naar die film kan kijken?
Nou, maar dat is een beetje de gekte waar we nu in zitten natuurlijk. Hè? Dus eigenlijk kun je dat soort dingen alleen maar schrijven vind ik. Als je boven die films gaat hangen en kijkt naar wat er allemaal gemaakt wordt.
Als je 10 films beschouwt.
Juist, als je zegt van luister, het is duidelijk dat Hollywood een probleem heeft. Van, ik heb nu 20 films gezien waarin en in elke film is een Arabier is een slechterik. Of in elke film is een homoseksueel de bad guy. Of weet je wel? En dan kun je zeggen van jongens, er is een tendens. Maar op het moment dat je een individuele film daar op gaat aanpakken, dan schiet je mis, vind ik. Want dat, ja, weet je, want hoezo zou een homoseksueel niet een bad guy mogen spelen? Wat is het nou voor onzin? Alleen als tendens kun je dat wel signaleren. Maar je kan nooit, weet je, dan krijg je
een individuele film.
Als, Basic Instinct, weet je wel, die afgerekend werd dat ook, wat was het? Lesbisch onvriendelijk zou zijn en dat soort dingen allemaal. Ja, flikker op.
Bij Brimstone was het ook wel aan de hand, ja, dat soort klopt, commentaren.
Ja, ja, ja.
Je kan het zien als een wraakfilm. Vrouw neemt wraak. Dus het is.
Nou ja,
het
heeft heel veel te maken met hoe je film leest, hoe je een film kijkt. En er is een soort van, met name Amerikaanse school, die. Ten eerste altijd, zij maken bijna altijd films waarin een heel duidelijke moraal nagestreefd wordt. Dus dat betekent dat de film waar uiteindelijk een soort van boodschap aan zit. Jongen, dit moet je doen. En op een gegeven moment zijn ze films ook zo gaan lezen. Dus zeg maar, als je een film maakt en dit doe je, dan is dat ook wat je zegt en dat is ook wat jij beweert. Dus als je een film maakt waarin aan het einde je hoofdpersoon doodgaat, om er iets te noemen, en het is een vrouw, dan zeggen ze, hey, dus jij vindt dat vrouwen dood moeten gaan. Weet je, zo'n soort stomme redenatie. Bij mij, het gaat over een vrouw die zwaar onderdrukt wordt door een dominee. En sowieso in een maatschappij leeft waarin, wat ook zo was, waarin mannen superdominant zijn en waarin je als vrouw niet zo heel veel bewegingsruimte hebt. Op het moment dat je dat laat zien, zeggen ze dus dat ik misogeen ben, een vrouw onvriendelijk ben.
Omdat jij vindt dat het niet, zo moet zijn.
Nou ja, omdat ze zeggen, dus jij vindt dat zo moet zijn. Waarom is die vrouw niet de heldin van het verhaal, in de zin van dat ze al die mannen eens eventjes een morsje. Het is een soort van, oh ja, dat hebben we misschien ook wel een beetje aan Tarantino te danken. Wat ik prima vind hoor, maar die bij wijze van spreken Django Unchained maakt, waarin die bewust expres geschiedvervalsing pleegt om als een soort van genoegdoening op het verleden, wat ik op zich best een interessant ding is. Maar het kan toch niet zo zijn dat de enige manier is waarop je dat soort dingen vertelt, weet je wel? Dat is een totale waanzin.
Maar jij bent volgens mij niet heel politiek in je film maken. Je hebt niet een missie of je maakt niet een film die pamfletistisch is of dat soort
Hoop
dingen.
Ik niet, dat is niet de bedoeling.
Terwijl je wel heel geëngageerd bent en je wel opwindt over allerlei dingen en volgens mij ook wel een sociaal-democraat in hart en nieren bent, of in ieder geval.
Absoluut, ben ik zeker. Maar dat wilde niet zeggen. Wat ik net zei, als ik zei dat het grootste doel van een film is je een waardevolle emotie geven, dan is dat wat ik nastreef. En dat is wat anders dan een politieke pamflet. Wat wel zo is, natuurlijk, is dat ik het schrijf en dat alles wat ik vind en weet ik wat, dat op de een of andere manier waarschijnlijk wel te zien is in die film. Maar dat is wat anders dan dat ik een boodschap of zo in stop. Het is ook een heel raar idee dat diepgang in de film een boodschap is. Totale waan. Als er iets niet diep is, is het een boodschap.
Dat is juist heel oppervlakkig.
Ja, absoluut. De enige film, of de film waar ik het meest een boodschap in heb gestopt, is Niet Zo Paradijs. Wat een prima film is. Maar qua gelaagdheid op geen enkele manier in de schaduw kan staan van Brimstone. Als het puur alleen daarom gaat.
Weer een kleine samenleving met een eigen absoluut, moraal. Ja. Dan in de keuken van een schnitzelrestaurant.
Ja.
Je bent nu bezig, las ik, met een film die gaat over, of die speelt in naoorlogs Indonesië.
Ja.
Dat is een historisch wespennest.
Ja, waar ik dus erg mijn best doe om dat niet politiek te maken, wat heel lastig is. Maar het hele idee, eigenlijk kwam het zo. Ik was bezig met een film over Indonesië. In eerste instantie over Westeling. Een film die een onderwerp waar nu iemand anders een film over maakt.
De Nederlandse generaal die daar onorthodoxe en gruwelijke praktijken erop nahield.
Ja, en op die manier leerde ik die tijd kennen in Indonesië. En dus door daar heel veel research over te doen. Toen werd ik op een gegeven moment, ik kwam daar niet uit. Vooral ook niet met de producent toen. En toen ben ik ook met een ander verhaal bezig geweest, wat zich ook in Indonesië afspeelde. En ik las er gewoon ontzettend veel over. En een van de dingen wat mij zo ontzettend trof, is dat het hoe ontzettend ingewikkeld het is in die tijd. En dat ik als ik ging lezen over vanuit een bepaalde richting, dus want er waren nogal wat verschillende krachten, dat ik het op een gegeven moment vanuit vanuit dat gezichtspunt, dat ik dat uiteindelijk ook wel begreep. Dat ik dus de verschillende partijen allemaal eigenlijk wel begreep, als ik er maar genoeg indook. En uiteindelijk dacht ik van, zou het niet ontzettend goed zijn om een verhaal te vertellen wat helemaal niet te maken heeft met de directe politiek van die tijd, maar waar je in vertelt dat er verschillende waarheden zijn. Of nee, waarheden is overdreven. Laat ik zeggen dat waarin je dat iedereen een andere motivatie heeft en op die manier leert. Dus eigenlijk gewoon drie hoofdpersonen die een andere insteek hebben. Dat was eigenlijk het idee. En vanuit dat idee ben ik gaan schrijven. En natuurlijk is het zo dat er heel veel van de politiek en weet ik wat allemaal van die tijd het verhaal inbloedt, want het speelt zich af dan. Maar ik heb niet het idee, weet je, heel veel mensen denken van, oh, nu ga je een film maken waarin de zwarte bladzijde van de Nederlandse, nee, dat gewicht wil ik ook helemaal niet op mijn schouder. Uiteindelijk wil ik dat het over mensen gaat, en dat ook daar gaat het om dat je uiteindelijk iets naar een emotie gebracht
wordt. Maar dat gold toch ook voor Oorlogswinter?
Ja.
Ga je dan daar draaien? Dat lijkt me ingewikkeld om allerlei redenen.
Ja, dat lijkt mij ook. Maar dat is voorlopig nog wel het plan. Alleen het gaat daar snel, hè. Dus ik was er vorig jaar. En ik had toen een beetje verteld waar het over ging. En wat erin voorkwam. En toen zei ze, nou ja, kijk, als dit een Indonesische film zou zijn, dan zou je wel een probleem hebben waarschijnlijk. Maar omdat jullie uit het buitenland komen, dan kan dat waarschijnlijk wel. Maar dat was toen. En als je, ik weet niet hoe dat over een jaar is of over 2 jaar is, want het gaat daar best hard.
Ja. Je noemt 3 B's in de serie over film, die je altijd leerde, die moet je niet in je script doen.
Ja, bootjes, de filmacademie was dat, ja.
Ja, bootjes, beesten en baby's.
Ja.
Maar daar kun je er nog veel meer aan toevoegen.
Ja. Maar dat waren de. Ja, maar ja, dat is altijd met de 3 dit en de 3 dat en zus en zo.
Dat kun je er zo 6 van maken.
Ja, precies. Op een gegeven moment had ik een hele BMW gesloopt. Dus er werd de BMW kwam er ook bij. En iemand anders had iets met een bakfiets. Dus werd ook een bakfiets. Werd ook een beetje, dus dat werd de grap natuurlijk ook. Maar in de eerste instantie waren dat de 3 B's waarvan ze zeiden, dat moet je niet doen.
Bali kan er volgens mij ook zo bij.
Ja, joh.
Waarom ook niet?
Ja.
De serie die is te zien bij de VPRO televisie. De Kijk van Koolhoven. En ik raad iedereen aan om te kijken, want het is een zeer leerzaam project geworden. Dank je wel dat je
kwart over 9 vrijdag.
Op welke zender? Nederland 2?
Nee, Nederland 3.
Nederland 3,
ja.
Martin Koolhoven, dank je wel. En veel plezier en veel succes met de nieuwe film.